En om niet helemaal het kerkelijk jaar door elkaar te gooien, heb ik toch maar opengeslagen Handelingen 1 en 2. In Handelingen 2 worden wij geconfronteerd met de geschiedenis die beschreven wordt als de uitstorting van de Heilige Geest, want dat heeft men boven het hoofdstuk gezet. En ik kan natuurlijk nooit voorbij deze gebeurtenissen komen zonder meteen aan het begin traditioneel maar weer op te merken, omdat het gewoon niet anders gaat, dat het niet was de uitstorting van de Heilige Geest. Althans niet in de betekenis die gewoonlijk aan de uitdrukking gegeven wordt. De uitdrukking zelf trouwens komt ook inderdaad helemaal niet voor. Ik weet überhaupt niet waar hij vandaan komt trouwens. Maar goed, het zal wel komen van het uitgieten van mijn geest over alle vlees uit het Oude Testament. Maar daar is hier geen sprake van. Immers, als het niet rond Pinksteren is toevallig op onze kalender, dan worden wij geacht te weten, dan het schijnt er ook nauwelijks discussie over te bestaan, dat men geest ontvangt, namelijk leven ontvangt op grond van de opstanding van Christus. En dat is dus op grond van gebeurtenissen op de eerste paasdag, om het maar populair te zeggen, en niet de gebeurtenissen van de Pinksterdag. Hoe dat ook zij, als de Heer Jezus op eerste paasdag bij zijn discipelen verschijnt in de opperzaal, blaast hij op hen en zij tot hen ontvangt de Heilige Geest. En het was niet de herhaling van de belofte die hij enige dagen daarvoor aan hen gedaan had, in de nacht dat hij verraden werd, onder andere dan in Johannes 14, 15 en 16. Maar in tegendeel, hij zei, ontvang de Heilige Geest. En het ontvangen van de Heilige Geest wordt elders beschreven als het geboren worden uit de Geest. Want wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. En als u een gelovige bent en dus wedergeboren bent, bent u uit de Geest geboren en bent of hebt u dus die Geest ontvangen. Moeilijker is het niet. En als wij het moeilijker maken, dan komen we terecht bij de gedachte, je moet tot geloof komen, dan word je wedergeboren, maar daarna moet je er wel van alles aan doen om alsnog de Heilige Geest te ontvangen. En dan raak je dus in grote problemen, al was het maar dat je terechtkomt in een grote spraakverwarring. Hetgeen het heel moeilijk maakt daarna om er nog over te spreken. Maar het punt is gewoon dat hier gebeurt wat aangekondigd werd één hoofdstuk eerder, namelijk in Handelingen 1 vers 8... waar de Heer zei, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En dan zegt u natuurlijk, nou ja, dat is toch de belofte herhaald. En dat was zelfs na Pasen nog dat dit gezegd werd. Het was op Hemelvaartsdag namelijk. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Maar dan moet ik meteen zeggen dat we dan dus in de problemen komen, omdat hier wat anders uit zou blijken dan wat we elders in de schrift lezen. Dat is één ding. En het andere ding is dat het streng verboden is om schriftplaatsen maar half te citeren. Niet door mij is dat verboden, maar niettemin, men zou het niet doen. Ik heb daar ook altijd een standaard voorbeeld voor. Ik moet eens een andere zin te vinden. Maar ik heb daar een standaard voorbeeld voor uit Jacobus, waar Jacobus schrijft in Jacobus 3 vers 1... meen ik, broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. En daar staat er echt. He, dan kun je zeggen, ja, dat is vast niet zo bedoeld. Dan zeg ik, nee, dat is de truc waarmee we ons onder alles uitkletsen. Maar het staat er echt. Broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar er staat nog veel meer. Er staat achter, met aanneming des persoons. En wat men wel zou hebben is uiteraard het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar wat men niet zou hebben is uiteraard de aanneming des persoons. Toch? Ik denk niet dat er veel aan uit te leggen valt. Zo is dat. Maar je mag zijn vers dus niet half citeren. Anders staat er zelfs soms het tegenovergestelde van wat het vers eigenlijk zegt. Zie? En dat is hier ook het geval. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dan denken, ja, maar dat was al eerder tot hen gezegd, ontvang de Heilige Geest. En hij blies op hen als symbool, op de eerste paasdag zal ik maar zeggen, hij blies op hen en de adem is immers een uitbeelding van geest, zodat je moet aannemen dat tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de discipelen die Heilige Geest ontvingen ter gelegenheid van de opstanding van Christus, in ieder geval op diezelfde dag. En hoe kan de Heer dan hier zeggen, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Maar dat zei hij ook niet. Bovendien staat erachter, er staat, die over u komen zal. En wij worden toch geacht te begrijpen dat wij de Heilige Geest ontvingen, en ook de discipelen ontvingen de Heilige Geest in zichzelf, in hun hart, in de inwendige mens, of hoe het maar heten mag, toch? Maar hier gaat het niet over in, daar ging het wel over toen de Heer de Geest beloofde in Johannes 14, 15 en 16 al. Die zal bij u zijn en zal in u zijn, enzovoorts. En zal woning in u maken. Maar hier staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Ik persoonlijk zou het toch gewoon vertaald hebben met op, omdat dat in het algemeen veel duidelijker is. Maar het is hetzelfde. Die op of over u komen zal. Waar het namelijk over gaat, is niet maar over dat men die geest zou ontvangen. Kortom, dat men wedergeboren zou worden. Maar waar het over ging, is dat die Heilige Geest zich zou manifesteren. En dat is een heel ander verhaal. Wat er gebeurde in de heilsgeschiedenis, dat is niet een vondst van mij, maar dat is gewoon vastgegeven. Wat er gebeurde in de heilsgeschiedenis, was dat alle gelovigen deel kregen aan het opstandingsleven van Christus, zodra dat beschikbaar was, dat beloofde leven. En dat was sinds Pasen. Uiteraard. En dus zegt Petrus dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En zo verder. Want daar ligt onze zaligheid in vast. Daar ontvingen wij leven. Zijn leven namelijk. Maar wat hier wordt aangekondigd is niet dat die geest er zou zijn of uitgestort worden of wat er maar wezen mag of uitgegoten. Want dat is eigenlijk de term in het Oude Testament al. Maar wat hier aangekondigd wordt, is dat die geest zich zou manifesteren. Ik weet er nooit een beter woord voor. Zich zou openbaren, vind ik altijd een beetje aan de zwakke kant. Het punt is namelijk dat geest, maar daar is natuurlijk ook ontstellend veel verwarring over. Dat is regel 1 altijd van de geloofsbelijdenis, heb ik begrepen. En daar ontstaat de verwarring al. Die geest waar het over gaat, heet geest omdat hij onzienlijk is. Deel uitmaakt van een onzienlijke wereld, van de onzienlijke dingen. Hij is onzienlijk en daarom heet hij geest. Ik heb het dus nagevraagd, omdat ik de naam wel vaker noem, aan dokter Boulanger. Die heeft me wijsgemaakt dat er 14 verschillende toepassingen zijn van het woord geest in het Nieuwe Testament. En als je dat allemaal gevolgd hebt, dan weet je meteen dat het zo dus toch niet zit. Maar dat het woord geest gewoon de verzamelaanduiding is voor alles wat onzienlijk is. En van die onzienlijke dingen, nou ja, op die onzienlijke dingen wordt dan 14 keer het woord geest van toepassing gebracht. Dat wil zeggen op 14 verschillende onzienlijke dingen. Maar niettemin, het staat gewoon voor alles wat onzienlijk is. Dat heet nou eenmaal geest. Het is trouwens eigenlijk hetzelfde als ons woord gas. Trouwens, geest heet in Utrecht ook gewoon geest. Maar ja. En in Urk woont er ook een die zo heet, geloof ik. Maar laten we zitten. Gas, geest, het onzienlijke, het ontastbare, zal ik maar zeggen. Dat is wat het is. Maar voor de rest is die geest, die Heilige Geest, echt niemand anders dan Christus zelf. Die uitdrukking geeft aan het leven Gods, aan de onzienlijke God. Maar zodra Christus genoemd wordt, beschreven wordt als de onzienlijke, met ook een beetje nadruk op het feit dat hij onzienlijk is en dus zich niet manifesteert, maar in het verborgene werkt, dan heet hij geest. En eventueel Heilige Geest. Je kan het ook zo nalezen in Johannes 14, maar dat hebben we niet zo lang geleden gedaan natuurlijk. Want daar lezen we dat de Heer aankondigt wat we noemen de komst van de Heilige Geest. Maar hij zei gewoon, ik kom tot u. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Er is echt geen probleem over, althans in de Bijbel niet. Maar wat hier wordt aangekondigd, is niet dat men die geest zou ontvangen, kortom dat men het leven van Christus dus gewoon, want dat is wat het is, zou ontvangen, onzienlijk. Maar wat aangekondigd wordt, is dat die onzienlijke Christus dan wel die geest ook inderdaad actief zou zijn en dat bij gelegenheid ook zou demonstreren. Manifesteren, dus. En daarom staat er niet, gij zult ontvangen de Heilige Geest, dat was al gebeurd. Maar er staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest, dan zeggen we, nou ja, dat was ook al gebeurd, want de Heilige Geest is kracht. Nou ja, hij is iemand. Maar als iemand geen kracht is, dan is iemand ook niemand, denk ik altijd. Om meteen een einde te maken aan de traditionele discussie over de vraag... is de Heilige Geest een kracht of is het een persoon? Dan zeg ik punt 1, persoon zal wel niet bedoeld zijn. Men bedoelt, is het iemand? Want anders hebben we meteen al een probleem. En daarna zeg ik, nou ja, iemand is niemand als die iemand geen kracht is. Is God iemand of is God kracht? Dat is een keus die je niet kunt maken. Daarom komt die discussie ook nooit aan een eind. Hè? Dus gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dat kan ook gewoon betekenen, gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest. Maar waarom die kracht speciaal vermeld wordt, is ongetwijfeld omdat die kracht zich daadwerkelijk zou manifesteren. En dat dus deze aanwezigheid en werkzaamheid van de Geest ook gedemonstreerd zou worden aan degenen die die Geest hebben ontvangen, uiteraard, maar ook naar buiten toe aan de wereld, zodat het deel uitmaakt van een historisch bewezen feit dat God inderdaad die Geest heeft uitgestort. Teruggrijpend dan op de oud-testamentische profetieën dat hij zijn Geest zou uitstorten of uitgieten op alle vlees enzovoort. God is daar in ieder geval mee begonnen, daar gaat het maar om. En dus de beloften daaromtrent, omtrent die uitstorting van de Heilige Geest, zijn dan wel worden, voor zover het anders is, vervuld in onze dagen. En dat kan als historisch feit gedemonstreerd worden, niet zozeer aan de hand van de gebeurtenissen op Eerste Paasdag, maar wel aan de hand van de gebeurtenissen 50 dagen later op Eerste Pinksterdag. Maar wat gebeurde dus op die dag, was een demonstratie van wat 50 dagen eerder fundamenteel al had plaatsgevonden. En daarom staat het er ook meteen bij, maar het ontgaat ons meestal, want wij lezen Handelingen 1 vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dan zeggen we, leuk, dat is de belofte van de Heilige Geest, die zal men op eerste Pinksterdag ontvangen, dat is dan dat. Volgende verhaal, in mijn Bijbel bovendien een nieuwe kolom. En gij zult mijn getuige zijn. En wettisch, dan wel calvinistisch als wij zijn, zeggen we, wij vinden hier weer één gebod. Gij zult immers niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen valse getuigenis spreken. En gij zult mijn getuige zijn. Gebod nummer... Ik geloof dat er al heel wat geboden als 11e gebod zijn aangeduid in de loop der tijd. Want wij lezen dat op de Duitse manier, hè? Du sollst. Gij zult zo van, dat moeten wij. En het hele punt is dat het misschien wel zo is, maar als het al zo is, staat het hier in ieder geval niet. Want dan had er in gewoon Nederlands echt moeten staan, gij moet mijn getuige zijn. Dat kan niet anders, want als gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest geen gebod is, in dezelfde zin feitelijk, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, is een belofte, dan wel de vaststelling van een toekomstig feit. En als de volgende grammaticale zin begint met gij zult mijn getuige zijn en gij zult mijn getuige zijn, dat betekent dus automatisch dat ook hier een toekomstig feit wordt vastgesteld. En je kan het ook als een belofte zien. Niet u moet, maar u zult. Of je het nou leuk vindt of niet. Of je het nou wilt of niet. Gij zult mijn getuige zijn. Vaststelling van een feit. En daarna zeggen we, maar hoe kan dat dan? Hoe kunnen dat zomaar zeggen, gij zult mijn getuige zijn. Hoe zouden ze dat kunnen doen, of ze dat nu willen of niet? Het antwoord is eenvoudig genoeg. Dat is de uitwerking van die eerste zin. Namelijk, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Want de vraag die we daar nog over hebben is, maar wat gebeurt er dan als die Heilige Geest over de gelovigen komt? Als die Heilige Geest zich manifesteert? Als de Heilige Geest demonstreert dat hij in die gelovigen woont en dus werkt. Wat gebeurt er dan? Het antwoord is, nou dan beginnen ze te spreken. Over de grote werken Gods. In ieder geval, dan zullen ze zijn getuigen zijn. Het is gewoon een historisch feit, begrijp me goed. Ik doe niks af aan het idee dat aan de gemeente in onze dagen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dat de gemeente als gemeente, collectief in elk geval, de verantwoordelijkheid heeft. Zo zonder meer, zegt u maar opdracht, de verantwoordelijkheid heeft om het woord Gods en dus het evangelie te prediken. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is zonder meer waar. Maar niet op grond van wat hier staat. Het is wel een makkelijke als je gevoelig bent voor gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet zus en gij zult niet zo. Maar niettemin, zo werkt je niet. Het is gewoon de vaststelling van het feit. Gij zult mijn getuige zijn is de uitwerking van de werking van de geest in de gelovigen en dus ook hier in de discipelen. En bovendien is ook dat de vervulling van oudtestamentische uitspraken. In elk geval de vervulling van de roeping van Israël, dan wel van een gelovig Israël, om het woord Gods niet alleen te bewaren, maar het ook te prediken. En in elk geval moet ook uit oudtestamentische profetie duidelijk zijn, zo zonder meer, dat als Israël tot geloof komt in de Messias, zal het gesteld worden in de positie van koninklijk en priesterlijk volk en dus inderdaad het woord Gods verkonden. Ik heb het nagevraagd aan de Jood Paulus. Hij stelt de vraag in Romeinen 3, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Als in onze dagen geen rol speelt, wat is dan nog het voordeel van Jood te zijn? Waartoe dient dan het Joodse volk? En de apostel zegt, nou het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis kan op vele manieren onder woorden gebracht worden. Hij zegt, maar ik moet samenvatten, nog steeds Romeinen 3, de eerste verse. Dit is wel het eerste beginsel, uitgangspunt, daar komt al het andere uit voort. Dit is het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niet dat door hen het woord Gods gesproken is, maar dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. De aanstelling dus van Israël als koninklijk, priesterlijk volk in oudtestamentische tijd al. Een functie bovendien die dat volk in de loop van de geschiedenis nog nooit vervuld heeft. En daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook over gehad. Onder andere dan naar aanleiding van de woorden van Petrus en naar aanleiding van de uitspraken in onder andere dan Malachi. Petrus zei immers tot de gelovigen en dat in tegenstelling tot de Joden, 1 Petrus 2... Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. In tegenstelling tot dat volk dat gestruikeld is over die steen. De ongehoorzamen noemt hij ze enzovoorts. Gij zijt dat priesterlijk volk om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was de roeping van Israël en die roeping zou vervuld worden als het tot geloof zou komen. Zie je? En wat de discipelen hier betreft, die vroegen, heer, gaat dat nu dan in deze tijd gebeuren? Toen zei de heer, dat komt je niet toe om dat nu te weten. Maar gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Wat de heer dus eigenlijk gewoon zegt is, mijn beloften in het Oude Testament zullen aan u vervuld worden met de bekende resultaten. Wat ook aangekondigd was, namelijk jullie zullen die geest ontvangen in overeenstemming met wat in het Oude Testament beloofd is en je zult mijn getuige zijn in overeenstemming met heel de roeping van Israël. En of dan dat koninkrijk zou openbaar worden, ja, dat is niet eens aan de orde. De heer passeert dat onderwerp gewoon. Hij zegt, dan maakt voor jullie privé niks uit, voor jullie privé gaat het erom of je deel krijgt aan wat in het Oude Testament beloofd is in verband met de komst van de Messias. En zegt hij, dat gaat inderdaad gebeuren. Namelijk, je zult die geest ontvangen met de bekende uitwerking. Gij zult mijn getuige zijn. En inderdaad op dezelfde manier als aangekondigd. Namelijk eerst Jeruzalem en dus daarna geheel Judea, Joodse land en volk. En daarna Samaria. En over het hoofd van de Samaritanen heen de verwijzing dus naar de 10 stammen van Israël. Het andere deel van het oorspronkelijke Israël. En daarna tot aan het uiterste der aarde. Dat zou gebeuren. En wij weten dat het zal gebeuren als de Heer in de toekomst zal verschijnen op de Olijfberg. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat markeert immers de officiële bekering van het Joodse volk. En raad is wat. Hier in dit schriftgedeelte zegt het volgende vers. En als je dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En dat was op die Olijfberg. En toen kwamen de twee mannen aan vertellen, deze Jezus zal al zo wederkomen, waardoor meteen de verbinding gelegd wordt met de gebeurtenissen die in de toekomst alsnog zullen plaatsvinden, waarin alsnog inderdaad heel Israël, en in het bijzonder ook het Joodse volk, niet alleen tot het geloof zal komen en dus de geest zal ontvangen, maar ook inderdaad zijn getuige zal zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Heb je dat? En er is meteen de verbinding gelegd tussen wat in het verleden gebeurde en wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Ik weet wel dat het voor sommigen wat moeilijk is om dit soort dingen uit elkaar te houden. Maar ja, u had toch niet echt gedacht dat het woord van God een beetje simpel is? Ik zeg niet dat het moeilijk is, maar dat er meerdere kanten aan zitten en dat deze dingen zich kenmerken als woord van God, ja, dat is een duidelijke zaak. En daarna zijn we er nog niet eens. Want het hele punt is natuurlijk dat als u mij, los van dat het vandaag toevallig is, Pinksterdag is en zo op onze kalender, als u mij een andere deel van het jaar gevraagd dat, nou ja, nou hebben wij wel die geest ontvangen, dat kan allemaal zo zijn, maar de bedoeling was toch, omdat het in het Oude Testament staat, dat dat een uitwerking zou hebben naar buiten toe en over heel de wereld. Wanneer zal dat dan zijn? Dat zeg ik natuurlijk zonder aarzelen, zelfs zonder erbij na te denken nog ooit. Ja, in de dagen van de wederkomst van Christus. Onverhoeds is het ineens toch nog eerste Pinksterdag geworden. En nou zeggen we natuurlijk meteen, ja, maar het is wel gebeurd, want het is gebeurd toen op de Pinksterdag. En daarna zeg ik, en dat zeg ik u dus vandaag ook, dat deze gebeurtenissen zoals beschreven in Handelingen 2, weliswaar de inzet, inleiding zijn tot onze tegenwoordige bedeling. En ook geven die gebeurtenissen uitdrukking aan hetgeen de Heer in onze bedeling doet. Het neemt niet weg dat ze vervolgens net zo goed de uitbeelding zijn van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus en de dingen die de Heer dan zal doen. Want feitelijk is het natuurlijk zo dat als wij die profetieën lezen in Joël 2... U weet wel, Petrus in Handelingen 2 roept ons op om die profetie van Joël 2 te lezen. Hij citeert er ook uit. Maar als we Handelingen 2 niet hadden, maar wel Joël 2, dan zouden we gedacht hebben dat de uitstorting van die geest die daar wordt aangekondigd zou plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zeg ik maar. Het steekt niet op een dag, per slot. Het kan 50 dagen schelen, bij wijze van spreken, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is de gebeurtenissen straks, nadat Jeruzalem en Judea verwoest zullen zijn in de dagen van de grote verdrukking. Want uit Joël blijkt dat zo zonder meer. En uit Zacharia blijkt dat eigenlijk ook. Zacharia 12. Zal mijn geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem. En ze zullen over hem rouw klagen en ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Dat moet nog steeds gebeuren, zoals iedereen weet. En wij verwachten dat dus, die uitstorting van de geest, om zo te zeggen, verwachten we op grond van die oud-testamentische profetie pas in de toekomst. En als we vaststellen dat het toch in het verleden al gebeurd is, en eigenlijk nog steeds gebeurt natuurlijk, sindsdien, dan moet het dus zo zijn dat deze gebeurtenissen op een of andere wijze toch profetisch heenwijzen naar de wederkomst van Christus. En dat is natuurlijk ook zo. Want het mag dan zo zijn dat tot verbazing der aanschouwers, want u weet het werk Gods is altijd tot verbazing der aanschouwers, sinds Psalm 118 en zo, dat tot verbazing der aanschouwers ineens deze zogenaamde ongeletterde boeren en vissers, met dank aan de antichrist van wie ik de term alleen, dat deze zogenaamd ongeschoolde, verondersteld ongeschoolde mensen, daar waren ze niet, ze hadden minstens een driejarige opleiding genoten. Een bijbelschool, inderdaad, ja. Met een goede leraar, moet ik zeggen. Deze Galileërs, die niet in aanzien waren, zal ik maar zeggen, ineens daar heel Jeruzalem op hun kop zetten. Maar ze begonnen een evangelisatiecampagne die ertoe leidde dat binnen enkele weken daar een christelijke gemeente ontstond van vele duizenden leden. Uit de Joden nog wel. Kom daar nog eens om. Sensationeel. En heb ik het nog niet eens over de wonderen en tekenen, zoals het heet, die zij dan ook nog deden. En dan heb ik het nog alleen maar over Jeruzalem, want enige jaren later zwierven ze uit over heel de wereld met het bekende resultaat. Waarvan niet zoveel meer over is, maar vooruit dat terzijde. Maar dat was inderdaad een manifestatie, kun je rustig zeggen. Maar wat denkt u wat er zal gebeuren in de toekomst, wanneer na de verwoesting van de Joodse staat alsnog er zal sprake zijn van een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, daar ergens in de woestijn. U weet wel, stem des roependen in de woestijn, maar hadden we het daar ook vorige keer niet over eigenlijk? En dat van daaruit het evangelie gepredikt gaat worden over heel de wereld. Ja, niet alleen door dat kleine overblijfsel, want het vergroot zich natuurlijk, maar uiteindelijk door 144.000 dienstknechten Gods in elk geval, en op zijn minst dus, uit Israël, die het evangelie van de Heer Jezus Christus en daarmee ook van het koninkrijk prediken aan alle volkeren. En dat in de dagen van de antichrist. Dat is niet niks. En dat is inderdaad een manifestatie. Velen verwachten dan ook dat dat ook gepaard zal gaan met de tekenen en wonderen. En dat lijkt mij ook wel zo te zijn, al lees ik er eigenlijk niks over in de Bijbel hoor, eerlijk gezegd. Niet aantoonbaar tenminste, maar het lijkt mij wel zo te zijn. In ieder geval een grote manifestatie. En dan zal gebeuren precies wat hier in Handelingen 2 staat. Met opzet lees ik het dus niet eerst, hè? Ik plaats nu meteen het hele schriftgedeelte helemaal in de toekomst. En dan staat er ineens, er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Dat is een leuke, maar het gaat wel moeilijk worden vandaag. Het is beslot feestdag, dus het mag wel even. Uit de hemel een geluid. U kent toch Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. De profetie over die beenderen zouden levend worden. En er staat er ook, en er kwam een geluid. Nou ja, dat geluid kwam niet uit de hemel. Kwam geluid en beweging, beroering. Kwam van Theodor Herzl, maar dat doet er nou niet toe. En daarna de zionistische beweging. Maar waar het om ging, is dat er een geluid zou komen vanuit de hemel zelf uiteraard. De stem gods, de bazuin gods. U weet wel, dat geluid. Een geluid uit de hemel, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En wind staat er natuurlijk voor geest. Het is trouwens hetzelfde woord in het Grieks en in het Hebreeuws gewoonlijk ook. Een krachtige wind dus, een krachtige geestelijke beweging of stroming. Die zou het gehele huis vullen. Welk huis? Het huis Israëls natuurlijk. Let op, we praten over de wederkomst van Christus, hè? Die dagen. Het huis Israëls wordt gevuld met deze kracht en ze worden actief. Er komen tekenen. Geest en vuur en rookpilaren, denk ik altijd, wat allemaal maar wezen mag in de Bijbel. Hè. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En het is maar kleine moeite om parallelteksten ook nu op te slaan en ze dus even te lezen uit bijvoorbeeld Zacharia 12. Zie, ik zal mijn geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen enzovoort. Hè. Want daar gaat het over. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Nou, hier zijn het er 12, maar in Openbaring 7 worden ons al voorgesteld 12 × 12.000 uiteindelijk. Alleen beperkt het zich dan al lang niet meer tot het Joodse volk, maar dan gaat het over heel Israël natuurlijk. Het zendingsvolk, dat geroepen was om te verkondigen de deugden van degene die hen getrokken had uit de duisternis tot zijn wonder belicht. En dan staat er, en zij begonnen te spreken, want dat is natuurlijk het intrappen van een open deur, wat ik nou ga doen. Hè? Als de geest actief wordt, wat gebeurt er dan? Wat doet de geest per definitie? De geest is God, wat doet God per definitie? De geest is Christus, wat doet Christus per definitie? Spreken? Dat heb ik nagevraagd aan Johannes, die begreep niet eens waar ik het over had. Die zei, God is woord en Christus is woord. En van het begin heeft God dus gesproken. Paulus zegt, het wordt moderner. Hè? God die gezegd heeft, nou wat heeft God gezegd? Het is het eerst in de Bijbel, God spreekt. En wat zegt hij? Er zij licht. En wat heb je hier? Hier komt licht. En wat doen? Licht, geest, tongen als van vuur, licht. U weet wel, het was geen kerst. Maar ze hebben waarschijnlijk gezongen. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En zie wat er gebeurt. Ineens waren de discipelen vermomd als kaarsen met een vlammetje op hun hoofd. Denk ik altijd. Want zo zie ik ze altijd. Hè? Vlammetje op het hoofd. Kaarsjes. Dat is ongetwijfeld ook wat het uitbeeld hoor. Echt waar. Geen zet het licht der wereld en dat soort dingen meer. Maar Israël zal dat in de toekomst zijn. En als de geest actief wordt, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja. Want zo staat het daar dan als Paulus het aanhaalt. Hè. Maar een andere keer zegt hij, de mannen gods hebben van oudsher door de geest gedreven gesproken. Dat is zoals Petrus het ongeveer zegt. Het is de geest gods die spreekt. Geest is de uitwerking van de kracht gods en God spreekt per definitie. Als iemand vervuld wordt met de Heilige Geest, wat gaat hij dan dus doen? Als zijn hart is van het vol is van het leven van Christus, wat komt er dan uit zijn mond? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zei de Heer Jezus zelf. En dus, als men vervuld is met de geest, dan komt er tot uitdrukking doordat men de woorden van de geest, dus de woorden gods, spreekt. Daar hoef je niet een profeet voor te zijn, overigens, want u begrijpt dat het gewoon in principe gaat om woord dat niet op hetzelfde moment wordt ingegeven, maar om woord dat uit het hart voortkomt, omdat het al in het hart woont. besloten discipelen waren ook in de voorgaande 50 dagen, of 40 dagen mag ik maar noemen eigenlijk, ook door de Heer Jezus onderwezen aangaande de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, Handelingen 1 vers 3. Maar je mag aannemen dat in de jaren daarvoor daar ook over gesproken is. We zitten hard, ze waren onderwezen. Het is trouwens Petrus die in Handelingen 2 verderop zegt, als ik hem de eigen woorden mag weergeven, hij zegt, eindelijk mag ik dan zeggen wat ik al zo lang had willen zeggen. Maar hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En zo verder. Maar het suggereert toch op zijn minst dat hij dat al veel eerder had willen doen. Begrijp je wel? Maar pas als die geest actief wordt, dan komt dat woord eruit. En dus, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar dat is wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En dan staat er, ze begonnen te spreken, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Logischerwijze. Want anders is het geen vervuld zijn met de geest uiteraard. Het gaat dus om het woord Gods dat voortgebracht wordt. En dan staat er met andere talen. En het leuke is, dat was hier een wonder. Omdat die mensen die talen nooit geleerd hadden, voor zover wij weten. Maar in de toekomst is dat helemaal geen wonder. Om de doodeenvoudige reden dat Joden verspreid leven en wonen, Israëlieten helemaal, als je meer dan twee stammen rekent, over heel de wereld dus. En die spreken nou eenmaal alle talen, maar later worden toegelicht. En staat er in vers 8, hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn, Parthers, Medes, Elamieten. Maar vergis u niet, degenen die hier spreken zijn Joden. Die leefden onder de Parthen, onder de Medes, onder de Elamieten en in Noord-Groningen. En ze hoorden hen dus spreken, zij waren Joden, maar ze hoorden de discipelen spreken in de talen van de Parthen, de Medes, de Elamieten en in Hooglands. Windgrunnigers. Man, wat een bouwrol. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Die talen waren het. Als het in de toekomst gebeurt, is dat niet een wonder? Of je zou het een wonder moeten noemen dat die mensen tot geloof komen en daarna het evangelie beginnen te spreken? Dat is mij best. Maar het wonder is niet dat het in andere talen gebeurt, omdat de Israëlieten verspreid over de wereld nog eenmaal die talen overal ter wereld spreken. Daar is niks bijzonders aan. En over Groningse Joden, daar durf ik in het publiek niet over te praten. Hè? Nee, dat zijn legendarische zusters. Hele verhalen over in omloop. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar u begrijpt toch waar het hier wel over gaat. Als in andere talen door het volk gesproken wordt, wil het gewoon zeggen, zij wonen onder andere volken. Het zijn de talen waarin zij geboren zijn. Hun moerstaal, het Zwits. En daar spreken ze in. En dat is inderdaad wat in de toekomst zal gebeuren. Wanneer zij inderdaad zullen verkondigen, spreken, vers 11, de grote werken Gods en zo verder. Kortom, deze gebeurtenis is natuurlijk eensdeels kenmerkend voor onze dagen, waarin het evangelie gepredikt wordt, niet in het Hebreeuws of door mensen die van huis uit gewend zijn Hebreeuws te spreken, maar integendeel door heidenen, want dat is wat uitgebeeld wordt. Het is dan ook een teken, dit spreken in tongen, dat staat er ook uitdrukkelijk bij in de eerste Korinthebrief, dat het een teken is, overigens alleen voor ongelovigen en niet voor gelovigen, want dat staat er ook nog bij. Het is een teken. Maar niettemin, in de toekomst is het niet een teken, maar wordt het letterlijk ook zo vervuld natuurlijk. Maar niettemin, dan zijn het Israëlieten die het evangelie zullen spreken aan alle volken. Maar waar het om gaat in onze bedeling, is dat in onze bedeling tot vandaag heidenen het evangelie prediken. Mensen die dus ook de heidense talen spreken, het evangelie brengen primair aan de Joden. Of het veel gebeurt, wil ik afwijzen, maar dat het de norm is voor onze bedeling en dus kenmerkend is voor onze bedeling, dat is volstrekt buiten kijf. Dat is bijbels gegeven. Wordt elders uitgebreid uiteengezet, dus daar ga ik me verder niet op in. Maar wat hier gebeurde, mag dan de inleiding geweest zijn, historisch tot onze bedeling. Niettemin profetisch is de uitbeelding van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En daar gaat het maar om. En daarna ben ik terug wat ik eigenlijk wilde zeggen. Het punt is dan dat al die 50 dagen, maar misschien moet ik het korter houden en zeggen, dat de 10 dagen, maakt me nou niet zoveel uit, maar dat de 10 dagen van Hemelvaartsdag tot Pinksteren dan in elk geval de uitbeelding zijn van onze bedeling. Onze bedeling aan het begin waarvan de Heer Jezus ten hemel voer, En gezeten is aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. Daarmee begint immers het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. En dus ook onze tegenwoordige bedeling. Als eerste bedeling van alle Nieuwtestamentische bedelingen. Dat is niet zo moeilijk. Kortom, de Heer Jezus verborg zich, trok zich terug, manifesteert zich niet meer. En tot ons werd gezegd. En dan komt het leuke. Wat liet hij voor ons als boodschap achter? Blijf gij hier te Jeruzalem en wacht maar op de dingen die komen gaan. Toch? Vers 4. Als hij met hen vergaderd was, beval u hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En wat ik nu zeg is dat als de gebeurtenissen uit Handelingen 2 een uitbeelding zijn van de wederkomst van Christus, wil zeggen dat wij nog steeds leven in die 10 dagen. Je had hem ook anders kunnen nemen vanaf Pasen, wij leven in die 50 dagen dan. Maakt niet zoveel uit. Maar het is in principe dezelfde gedachte, dezelfde symboliek. Waar het om gaat is dat de Heer verdwenen is van de Olijfberg. Sindsdien is ons gezegd, blijf te Jeruzalem. En ons is gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. En daar is ons wachten op. En wat doen we in de tussentijd? Nou ja, waar zijn we in de tussentijd? Want dat is veel belangrijker nog. Hè? In Jeruzalem en in de Nopperzaal. Of niet soms? Wel, in elk geval wordt gezegd dat ons domicilie, en dat is ons huis, zal ik maar zeggen, is in Jeruzalem. Alleen het wordt aangevuld en er wordt bijgezegd, omdat het natuurlijk symboliek is, dat is het. Ja, maar niet het Jeruzalem dat nu is, en Galaten 4 ben ik nu, maar het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder, dat wil zeggen, dat is onze moederstad, daar horen wij thuis, dat Jeruzalem. Of anders wordt het Hebreeën 12 natuurlijk. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem in de hemel dus. Want daar zijn we aan toegevoegd en daar zijn onze namen opgeschreven of ingeschreven. Daar zijn we burgers van. Boven. En zo verder. Zie je? En wat het is, ja, dat is dus de hemel zelf. Als het er nou helemaal over gaat. En daarom worden wij ook opgeroepen, op meerdere plaatsen, maar uitgebreid in de Hebreeënbrief natuurlijk, worden wij opgeroepen om inderdaad met vrijmoedigheid die hemel binnen te gaan. Voor alle praktische doeleinden. Daar is onze positie. En als je die te moeilijk vindt, dan neem ik gewoon Colossenzen 3, de eerste verse. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dat is Pasen. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Blijf gij te Jeruzalem. Zoekt de dingen die boven zijn, in de opperzaal. Dat is ook boven namelijk. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zittende ter rechterhand Gods. Als de discipelen in die 50 dagen dan al ooit ergens de Heer zouden ontmoeten, dan zou het toch in de eerste plaats geweest zijn in Jeruzalem, in die opperzaal. Niet ten aanschouwen van Jeruzalem, maar integendeel verborgen voor het Jeruzalem hier op aarde. En toch heet het Jeruzalem, maar dan afgezonderd met de deur dicht om de vrezen der Joden. Begrijp je wel, want die hadden er niks mee te maken. Maar in tegendeel de gelovigen verzameld in die ene zaal die voor hen bereid was door zulk een. Dat zeg ik te veel in één keer. Maar zo was het natuurlijk toch wel. U weet wel, waar wilt gij dat wij u het Pascha bereiden? Nou ja, in elk geval in Jeruzalem. En daarna, ja, hoezo of waar in Jeruzalem? Toen zei hij tegen 2 van zijn discipelen, dan weet je dat het weer symboliek is, hè? 2, uitbeelding van de gemeente. Dus 2 van zijn discipelen zei, je gaat naar de stad en je zult daar, dan zie je wel iemand, zulk een, heet hij bij de ene gelegenheid. Bij de andere gelegenheid heet hij iemand met een kruik water op zijn schouder. Dan is het dus zulk een, maar dat hadden we al begrepen natuurlijk. Als je zulk een kent, dan Ploni Almoni, dan weet je het, hè? De losser uit het boek Rut. Die zulk een was het eigenlijk. Hè? Ja, dit is een beeld van de geest, zeggen wij dan. Of anders van Christus in onze tegenwoordige bedeling, in het verborgene. En de Heer zegt tot die 2, volg hem en dan kom je in een toebereide plaats. Een zaal. Een ruimte. Helemaal ingericht. Maar dat hoort zo bij opperzalen, dat weet u. Die zijn altijd ingericht, die zijn gemeubileerd. Nou wie, wat staat er voor meubels in? De familie van de spreker mag niet meedoen. Van deelname buitengesloten. Helaas, wat stond er voor meubilair in? Hè? Wat stond er voor meubilair in? Die tweede zin is voor het bandje, die eerste die gedraaid. Is dat niet bekend? Hoor je te weten. In opperzaal, opperkamer. Daar staat in een bed. Zie? En het was een heel geliefd onderwerp van mijn vader. Die sprak daar graag over. Ja. Een bed, een stoel, een tafel en een kandelaar. Een bed vanwege de rust die men ingegaan is. Een stoel, want dat heeft met onderwijs te maken. Een stoel is altijd een uitbeelding van leren, van onderwijs. Een leerstoel heet zo'n ding dan, eventueel. Dus een beeld van actieve rust. Dat wil zeggen, het is niet slapen echt, maar het is wel zitten. Rust om in je op te nemen. Geestelijke activiteit is het dus. Dus onderwijs. Tafel, dat is eigenlijk ook onderwijs omdat men ervan eet en doorgevoeld wordt. Maar daarmee ook van gemeenschap. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. De tafel kennen wij ook als nieuwtestamentisch beeld, natuurlijk. En dan de kandelaar, die wordt als laatste genoemd. Dat is het licht wat er is. Zie? Die dingen horen bij elkaar. Dat is de opperzaal, maar het is de uitbeelding van de positie die de gemeente inneemt. Niet op het aardse niveau, maar op een hoger niveau, het hemelse niveau. En als het niveau al geteld wordt, is het de derde, dat weet u, hè? De derde zoldering heet het dan. Maar in ieder geval de opperzaal. Ergens op het dak feitelijk ook. En in de Bijbel kom je hem tegen. Als opperzaal, opperkamer. En soms is het niet eens een zaal of een kamer. Maar soms vind je die mensen gewoon op het dak. Nou ja, in het stroom. Wat was het ook weer? In het vlas. De familie van de... Wacht, spreek maar. Ja, waar was ik nou ineens terecht? In Jericho. Er waren ook twee man uit Israël. Twee van de 12. Twee verspieders, het hadden er 12 moeten zijn, maar het waren er maar twee. U weet het, en ze kwamen terecht in, wat ik maar niet zal noemen waar ze terecht kwamen. Maar in ieder geval, ze kwamen terecht in Jericho en werden daar door één vrouw verborgen op de zolder, dat wil zeggen op het dak. Maar ja, ze waren in goed gezelschap, want later kwamen we Elia tegen, die ook op zwerftocht was en die werd ergens door een vrouw een plaats gewezen op het dak. Nee, in de opperkamer heette het toen. En daarna kwam Elisa, die kwam bij een vrouw. Ze heet nog een grote vrouw ook, heb ik gezien. En, ja, bij een grote vrouw. En daar werd Elisa ondergebracht. En toen heette het ineens een opperzaal weer, maar het is altijd hetzelfde natuurlijk. Het is altijd de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij gelovigen onttrokken worden aan de wereld en ook aan de duisternis van de wereld. En ook onttrokken worden aan het aardse niveau. En dus geplaatst worden, weliswaar in wat Jeruzalem heet, maar dan toch niet het Jeruzalem dat beneden is. Wij zouden namelijk uitgaan buiten de legerplaats. Zij smaadt hij dragende. Dat is Hebreeën 13 of anders Hebreeën 10. Wij zouden ingaan in het heiligdom. Jeruzalem dat boven is, Hebreeën 12 en zo verder. En daar kom je dus terecht in die opperzaal. Met de deur gesloten om de vrezen der Joden, want degenen die onder de wet leven en daarmee ongehoorzaam zijn, horen er inderdaad niet bij. Sorry. Maar daar in die opperzaal, uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente, daar verscheen in eerste instantie de Heer aan hen. Als geest eigenlijk toch... Want die kwam gewoon binnen dwars door de gesloten deur. Dan wel door de muur. Of wat het maar was. In de toebereide plaats. En daar is ongetwijfeld ook het domicilie van de discipelen gebleven. Niet alleen deze 50 dagen, maar ook daarna. Immers na de zogenaamde hemelvaart keerden zij wederom naar Jeruzalem. Vers 12 van hoofdstuk 1 en vers 13. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal. Leuk, hè? Gingen zij op in de opperzaal. Precies. Waar zij bleven, dat wil zeggen waar zij woonden, want dat is wat het woord betekent. Daar hadden ze hun thuis. En je zegt, maar het was dan toch tijdelijk. Dan zeg je, ja, dat kan nog wel zijn. Maar het punt is gewoon dat het de uitbeelding is van de hemelse positie van de gelovigen. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn en we zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. In afwachting van Colossense 3... We zoeken de dingen die boven zijn en wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar is dus het wachten op. En nou is de volgende vraag. En wat dan in de toekomst, als dan inderdaad deze dingen niet langer verborgen zijn? Want ons leven is nu met Christus verborgen in God. Hetzelfde Colossenzen 3. Hè? Wat nou als dan weer Pinkster wordt, bij wijze van spreken bedoel ik nu. Hè? Wat dan als die Pinksterdag alsnog in vervulling gaat? Wel, dan zullen wij allen vervuld worden met de geest en de woorden God spreken. Doen we dat dan nu niet? Dan zeg ik nou, meestal niet. Soms wel, bij gelegenheid. Maar niet manifest, ik bedoel, niet demonstratief en dat soort dingen meer. Niet met gezag in de wereld of zo. Dat willen velen wel. Misschien dat men daarom zegt, we moeten terug naar Handelingen 2 of iets dergelijks. Ik heb dat nooit helemaal begrepen, wat erachter steekt. Maar het gaat er niet om een manifestatie in de wereld. Dat komt pas in de toekomst. Maar het hele probleem is dat men van de toekomst van de gemeente helaas zo goed als niks weet. Men beschouwt het als een eindpunt. We gaan straks naar de hemel, wanneer dan ook. En dan hebben we het gehad. Nou ja, dan hebben we het gehad. Dat was het dan. Vooruit. We hebben nog meer van die termen. Die zeggen allemaal hetzelfde. Hè? We hebben het hier ook al eerder over gehad. Weet u wel, de toekomst van de gemeente. Zo van openbaring gaat niet over de gemeente, want het gaat om de wederkomst van Christus en de bekering van Israël. En daar zijn wij al lang weg. En ze leefden nog lang en gelukkig, maar niemand heeft er ooit meer wat van gehoord, is dan het idee. Toch? Maar zo zit het dus niet. Het hele punt is dat in de toekomst juist wij, u en ik ook, wij als geloven, wij als gemeente betrokken zullen zijn in deze dingen. Want als je de lijn helemaal consistent doortrekt, dan betekent het dat u en ik, net als de discipelen hier in Handelingen 2, dat wij vervuld van de geest geopenbaard zullen worden aan de wereld. En dat wij, die behoren tot die verachte en onedelen, die christenen zal ik maar zeggen, die er helemaal niet bij hoorden, die er allemaal niks van begrepen hadden en die sowieso al nergens voor deugden, dat wij in de toekomst alsnog met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en wel degelijk het woord Gods bekend zullen maken aan degenen die op aarde wonen, vanuit onze positie in de opperzaal. Nee, ik meen het heel serieus hoor. Ik kan het ook niet helpen dat er maar weinig in het algemeen over bekend is. Maar dat is de roeping van de gemeente. Ik zeg altijd, die begint dan pas goed. Ik zeg ook altijd, wat wij nu meemaken in onze dagen des vleeses, zoals het zo fraai heet. Wat we nu meemaken is niet anders eigenlijk dan onze opleiding tot en onze voorbereiding tot onze toekomstige functie van koningen en priesters. Priesterlijke dienst vervullen we nou al, want priester ben je op grond van geboorte, zeg ik altijd. Het is zo, zijn wij dus ook. Maar de uiteindelijke uitwerking volledig van koningen en priesters, die zal pas in de toekomst plaatsvinden wanneer wij met Christus zullen betrokken zijn in de openbaring van zijn heerlijkheid en dus van zijn koninkrijk aan de wereld als zodanig. Te beginnen aan Israël. Nog even een andere. Als er straks in de toekomst het evangelie gepredikt moet worden, beginnende in Jeruzalem, heel Judea, Samaria tot het einde der aarde, dan krijgen we dus het oude verhaal. Wie moet dan het evangelie prediken in Jeruzalem? En aan de Joden in geheel Judea. Je kan nooit zeggen de Joden. Maar wat staat er in die rangorde dan boven de Joden, dat zij aan de Joden het evangelie zouden kunnen brengen? En het antwoord is de gemeente. En dat is wat wij zullen doen, uiteraard. Pas in de toekomst. Begrijp me goed, dat belet ons niet om het nu ook te doen. Natuurlijk, dat is onze roeping ook. Maar in de toekomst zal dat zeker gebeuren. En het grote verschil is dat het in onze dagen hooguit zal leiden tot, laten we zeggen, de bekering, de behoudenis van enigen uit hen, met dank voor de uitdrukking aan Paulus zelf. En dat het in de toekomst zal leiden tot al wat er nog van het volk over is. Dat wil zeggen, heel Israël als volk zal tot bekering komen in de toekomst. Zij zouden barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid, met dank aan Romeinen 11. En voor de volle 100% zal dat pas gebeuren in de toekomst. En dat betekent dat we onze priesterlijke functie dus pas in de toekomst ten volle zullen vervullen. Dat is pas na de opname van de gemeente dus. En dan zijn wij weer dus die discipelen, of andersom, dan zijn de discipelen hier in Handelingen 2 dus weer de uitbeelding van de gemeente die inderdaad het evangelie zal brengen aan Israël in de eerste plaats. En via Israël aan de volkeren. Daar gaat het om. En in afwachting daarvan zouden wij niet een voorbeeld nemen, primair aan wat de discipelen deden op de Pinksterdag toen ze vervuld werden met de geest. We zouden primair dus een voorbeeld nemen aan de discipelen die dan in ieder geval in die 10 dagen... maar van mijn part mag je ook heel de 50 dagen nemen, die in die 10 dagen dan toch in elk geval netjes bleven waar ze waren, in hun positie. Ze zeggen, wat hebben ze die 10 dagen gedaan? Dat weet ik ook niet. Ze hebben zich mentaal voorbereid op en geconcentreerd op wat ze in de toekomst zouden gaan doen. En ze wisten wat ze zouden gaan doen. Nu nog niet, maar als de datum aanbreekt, en ik maak me altijd nog sterk dat er wat discipelen bij geweest zijn die heel goed wisten welke datum dat zou worden. Want als het na die gebeurtenissen op de Olijfberg 10 dagen later Pinkster zou zijn en de Heer zegt, blijf jullie te Jeruzalem, dan weet je toch wanneer het gaat gebeuren, of niet? Nou, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dan, vooruit. Maar wat maar om gaat, is dat onze positie, de positie is nu van de discipelen daar in die opperzaal. En waar het over gaat dus, is of wij onze plaats nemen. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem. En als zij ingekomen waren, gingen zij in de opperzaal waar zij bleven. En daarna, ik heb me altijd afgevraagd, waarom komt er nou zo'n lijstje met namen? Ik heb hem vaak bestudeerd, ik ben er nooit achter gekomen wat er nou helemaal de zin van was. Maar ik denk dat ik veel te ver gezocht heb. Ik denk dat de eerste betekenis ervan is dat bij de Heer precies bekend is wie en wie die positie innemen. Wie er genaderd zijn, want dan neem ik maar de term uit Hebreeën, wie er genaderd zijn tot die troon der genade. Wie tijd hebben om te wachten op het werk van de Heer. En wie zich daarop oriënteren, die zich beschikbaar stellen dus ook van het werk van de Heer, omdat ze ook deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid en de openbaring van zijn heerlijkheid daarna. Dus laat ons tot hem uitgaan, buiten het Jeruzalem dat nu is. Zijn smaadheid dragende, is de eerste oproep. Laat ons ingaan in het heiligdom, namelijk het nieuwe verbond. In plaats van het oude verbond. Dat is de tweede oproep in mijn reeks dan, hè, nu. Uit Hebreeën 9 deze keer. En de derde is ook uit Hebreeën 9. Laat ons ingaan in het heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En daar onze plaats innemen. Begrijp je me goed? Uitwendig en fysiek kunnen wij dat niet, maar dat is ook nergens voor nodig. Het gaat erom dat we met het hart dat doen. En dus, zoals Colossense 3 zegt, dat wij zoeken de dingen die boven zijn, dat we bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En die is buiten die legerplaats hier beneden, buiten dit Jeruzalem hier. Maar hij is in het hemelse Jeruzalem, om zo te zeggen, en met recht in het paradijs Gods in de derde hemel, dus de derde zoldering. Hebben we die? Want als het dan leven zou zijn, leven onderhouden zou worden, dan zou het zijn inderdaad daar. In die opperzaal. Als we dan zoeken tot zonen gesteld te worden, omdat de Heer beloofd heeft, wel waar zoek je de zoon eigenlijk? Ik ga nu even terug, helemaal het Oude Testament in. Hè? Waar zoek je de zoon eigenlijk? In de opperzaal. Ze zijn gewoonlijk overleden, die zonen, maar dat is geen enkel punt. Hebben ze allemaal op een rijtje? Ik heb hem al even genoemd, hè? Elia, die in de opperkamer woonde bij de weduwe van Zarfat, was het in 1 Koningen, wat het maar was, 19 geloof ik. En de dame, de vrouw, had 1 zoon, die stierf en die werd gelegd in de opperzaal, op het bed van Elia. En Elia gaf hem een hand of legde hem een hand op of ging op hem liggen of blies in hem of wat het maar was, want dat ben ik vergeten even zo gauw. Maar in ieder geval is sprake van vereenzelviging tussen de profeet en de overleden zoon. En de zoon komt tot leven. Nou, hij was nog een beetje verkouden, denk ik altijd, maar vooruit. Nee, hij nieste, is een beeld van de kracht, van de adem, van de geest die actief wordt enzovoort. En dat is een aardig verhaal, maar het leuke is dat 1 generatie verder zijn we bij Elisa. Die was bij die grote vrouw, de Sunamitische was ze. Die had eerst geen zoon en toen uiteindelijk wel. Dat was op zich al een wondergods. Maar niettemin, die zoon overleed, bekende verhaal, werd in de opperkamer van Elisa gelegd. Elisa ging bovenop hem liggen, strekte zich over hem uit, want zo ging het eigenlijk. Hetzelfde verhaal, hij identificeerde zich met die gestorven zoon en die zoon komt tot leven. En zo verder. Want daarna kom je zelfs hier in Handelingen, een paar hoofdstukken verder in Handelingen 9 terecht. Daar is het niet de zoon, maar is het een vrouw die overleden is. Dorcas dan wel Tabitha. Maar hetzelfde verhaal. Ze is overleden, ze wordt gelegd in de opperkamer, opperzaal of wat het maar staat. Nee, niet in Jeruzalem, maar in Joppe. Maar dat doet er nou ook niet toe. Het is een dame dus, het is een ander verhaal. Petrus geeft haar een hand, maar het beeld hetzelfde uit. Identificatie met, ik had natuurlijk moeten zeggen gemeenschap, maar dat klinkt al soms zo raar, denk ik altijd, voor sommigen. Maar niettemin, dat is wat het is. En dus die vrouw komt tot leven. Maar die heeft precies dezelfde betekenis. En de laatste keer dat we het verhaal tegenkomen is in Handelingen 20, meen ik. Dan zijn we in Troje. Maar in het Grieks heet dat weer Troas, hè? Maar het is eigenlijk Troje. Troas. En daar is er een jongeling die heet Eutyches, de gelukkige wil zeggen. En meer uitgebreid, degene die bereikt wat hij bereiken wilde. Maar wie het geluk toevalt, om zo te zeggen, Eutyches. Maar eerst viel hij zelf 3 hoge ramen uit, letterlijk, van de derde zoldering naar beneden. Er waren trouwens vele kandelaren in die opperzaal, staat erbij, hè? Er waren vele lichten. Maar in ieder geval, hij viel het raam uit, hij wordt opgetild, hij wordt naar boven gebracht, terug naar die opperzaal. En daar is het Paulus die hem omvangt. Die zich dus identificeert met die Eutyches, met die jongen. En inderdaad, hij wordt genezen, dat is de 4e keer. En wat het uitbeeldt, al die keren, wel dat is niet zo moeilijk. Het beeld uit het tot stand komen van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En meer in het bijzonder zelfs, het tot stand komen van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, officieel. Dat is in ieder geval die grote vrouw in het Oude Testament, hè? Die vrouw. De Sunamitische, dan wel de vrouw uit Zarfat. Waarnaar de Heer zelf trouwens later ook nog verwees. Maar het is een uitbeelding van het tot stand komen van de gemeente. En niet maar zomaar in het algemeen, maar de gemeente in de bedoelde positie. De zoon, de erfgenaam, die er niet meer was, die weg was. Hij was verloren, een verloren zoon dus eigenlijk. Maar niettemin, hij komt terug, de verloren zoon. Uit de dood is het idee. En hij wordt alsnog tot zoon gesteld. Dat is de aanstelling van de gemeente. Maar in al die verhalen speelt de opperkamer daar een belangrijke rol in. En de gemeente als zodanig neemt die positie in, die hemelse positie. De vraag is echter, en dat is de bekende praktische toepassing. De vraag is echter of wat geldt voor de gemeente als collectief officieel in de praktijk ook geldt voor u en mij. Persoonlijk. Want de bedoeling is natuurlijk dat wij op zijn minst leren om die positie van de gemeente ook ons eigen te maken. Dat wil zeggen dat we hem zelf ook innemen. Dat we ons onderwerpen aan dat werkende plan Gods en zeggen, oké, het is niet de bedoeling dat we ons manifesteren in de wereld. Het is de bedoeling dat we onze plaats innemen, rustig wachten op zijn tijd. Onder het motto, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Want het doet ook echt niet zoveel ter zake wanneer het zal gebeuren. Waar het om gaat is dat wij daarop zouden wachten en er niet op vooruit zouden lopen. En kenmerkend vind ik persoonlijk van de ontwikkelde stromingen dan wel christelijke dwaalleren of weet zoiets. Zijn er ook nette termen voor eigenlijk. Christelijke sekten en stromingen heet het geloof ik. Van de laatste pakken bij 200 jaar. Kenmerkend daarvoor vind ik dat ze gewoonlijk vooruitgrijpen op de wederkomst van Christus. Ze zijn opgebouwd uit het uitzicht op zijn wederkomst, maar in de praktijk grijpen ze er voorbij. En ik heb het dus over Zevende-dags-Adventisten. Daarmee hebben ze niet gekarakteriseerd, maar wel een van de kenmerken genoemd. En de Jehova's getuigen, de Mormonen trouwens net zo goed, enzovoorts. Het grijpt daaraan voorbij. Het wil iets doen wat wij als gelovigen in onze dagen nog niet zouden doen, want het wacht op de komst van Christus enzovoort. En het sionisme ben ik geneigd eigenlijk onder diezelfde noemer te brengen, al is het geen christelijke secte of stroming, of inmiddels toch. Nou, van oorsprong niet, maar voor een deel is het dat geworden, denk ik. Maar hetzelfde, het grijpt vooruit, het wil dingen doen die de Heer beloofd heeft te zullen doen, pas na zijn wederkomst. Wat wij zouden doen in onze dagen is alle bescheidenheid vanuit onze hemelse positie, vanuit de opperzaal als het ware, getuigen van de Heer zijn. En dat is het dan. en de manifestatie van deze dingen openlijk en de gerichtheid van deze dingen op de wereld als zodanig, ja, dat wacht inderdaad op de uiteindelijke vervulling van hetgeen de profeten, onder andere Joël, dus de bekende, gesproken hebben. Begrijp je me goed? Er zijn vele manieren om dezelfde dingen te bespreken. Je kunt ze tegen verschillende achtergronden zetten. Dat doe ik ook zoveel mogelijk en zo gevarieerd mogelijk. Dat maakt het dikwijls niet eenvoudig, daar ben ik mij ook bewust. Maar aan de andere kant ben ik mij bewust dat het de enige manier is om al die problematiek die rond die Bijbelse thema's hangt recht te doen. Dat wil zeggen om de dingen juist de plaats te geven, om de vragen ook op duidelijke wijze te beantwoorden. Al die geschiedenissen hebben vele aspecten en we zouden ze in die verschillende aspecten ook zien. Waar het om gaat is dat wat hier als historische gebeurtenis de inleiding was tot onze bedeling, dat is profetisch de uitbeelding van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En het leuke ervan is dat we dus hier in Handelingen 1 en in ieder geval in ook Handelingen 2 uitgedrukt vinden de kenmerken van onze tegenwoordige bedeling. En daar heb ik het nog niet eens gehad over het eerste wat de discipelen in die opperzaal deden nadat de Heer zei: blijf te Jeruzalem en wacht op wat komen gaat. Wat deden ze? Zij zeiden: Juda. En in het Grieks Judas moet vervangen worden. Want dat is een ander kenmerk van onze bedeling. In afwachting van de wederkomst heeft iemand anders het opzienersambt, bediening des apostelschaps heet het in Handelingen 1, heeft iemand anders dat opzienersambt. Het opzienersambt ligt inderdaad in de praktijk bij de gemeente in onze dagen met zijn juridische achtergrond in Jozef. In Efraïm. Maar daarover hebben wij het wel weer een andere keer, want het is weer de hoogste tijd en het leek me ook wel weer genoeg om een poosje over na te denken. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor die grote genade waaraan u ons deelgegeven hebt. En we danken u dat wij door geloof en op grond van de opstanding van Christus erfgenamen geworden zijn van de beloften die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. Beloften die u herhaald hebt aan Israël door de profeten vanouds. En wij danken u dat het woord door de geest gesproken, dat het woord bij ons is terechtgekomen, dat we daar onze harten mee mogen vullen. En dat in het vervolg daarop die geest ook onze lippen, onze monden mag en kan gebruiken om datzelfde woord ook weer door te geven. Wij danken u dat u ons geplaatst hebt in die positie van koninklijk priesterlijk volk. Dat u ons als gelovigen gemaakt hebt tot koningen en priesters. En ons deze bediening des apostelschaps, dit opzienersambt gegeven hebt. Opdat wij als gemeente zouden zijn, pilaar en vastigheid der waarheid. En opdat we dat woord bekend zouden maken aan de volkeren, maar in de eerste plaats ook aan het Joodse volk. Wij danken u dan, Vader, dat we mogen beseffen welk een uitnemende rijkdom uw kracht actief is in ons die geloven. Dat het die levendmakende kracht is die je uitwerken wil in ons denken en in onze wandel, maar in het bijzonder ook die zijn uitwerking zal hebben in de toekomst wanneer we zullen delen in het zoonschap en de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u ook dat we mogen beseffen dat het juist ook in de toekomst u een plan met ons hebt. En dat u ons wilt gebruiken tot in eeuwigheid, tot verheerlijking van uw naam. We danken u dan ook dat we daarna mogen uitzien. We mogen uitzien naar die dagen waarin al wat de profeten gesproken hebben. En waarin ook daadwerkelijk uw geest zal uitgestort worden over de inwoners van Jeruzalem. En wanneer in de toekomst alsnog zal vervuld worden dat Israël uw priesterlijk volk zal zijn, de evangelie zal prediken aan de volkeren. Maar we danken u ook dat we mogen beseffen dat u ons de bediening gegeven hebt om uw woord bekend te maken aan Israël, nu en ook in de toekomst. Wij danken u dan dat we mogen leven in afhankelijkheid van u en dat we mogen wachten op de vervulling van wat u beloofd hebt. En in afwachting daarvan simpelweg onze positie zouden innemen in dit Jeruzalem, in dit hemelse Jeruzalem, in deze opperzaal. En zouden zoeken de dingen die boven zijn. Wij vragen u dan, op grond van diezelfde beloften, of u ons daartoe de kracht wilt geven. Omdat we daadwerkelijk onze blik niet meer zouden richten op de dingen van de wereld om ons heen, maar dat we ons zouden afwenden daarvan en zouden zien op die Heer die wij kennen, met eer en heerlijkheid gekroond, die de loopbaan gelopen heeft en die gezeten is aan uw rechterhand. Wees u dan ons nabij met uw kracht en uw genade om Christus wil. Amen.